Dat we beginnen met Psalm 139, het eerste en het tweede vers. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid en geomringd mijn gaan en liggen. 139, 1 en 2. Samen lezen uit het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Colossenzen. Colossenzen 1, en we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 13. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus de broeder aan de heiligen en gelovige broeders in Christus die te Kolossen zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor uw biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Tot zover de lezing van deze brief van Paulus. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Heere, ootmoedig danken wij uw naam voor het feit dat u ons in welstand hier brengt. Dat we mogen komen luisteren naar wat u ons vanuit de schriften te zeggen hebt. Dat we mogen bezig zijn in de dingen van uw woord. Dat we daar naar mogen luisteren en over mogen spreken. Om zo te zoeken de zin van dit alles wat gij geopenbaard hebt te verstaan. Heere, het zal er in ons leven inderdaad toch omgaan dat wij wijs worden tot zaligheid. En zal dat bereikt worden in ons leven, dan moet dat door de schriften, door de heilige schriften, die door de Heilige Geest gegeven zijn en die gij de eeuwen door ook bewaard hebt en die u zo goed wilde zijn om ook aan ons toe te vertrouwen. Laten wij door uw woord waarlijk wijs mogen worden tot zaligheid en geef dat ook datgene wat we vanavond uit uw woord mogen bespreken daaraan dienstbaar mag zijn en dat doel zal mogen dienen, dat wij vanavond beter begrijpen nog wat bepaalde aspecten van uw woord bedoelen dan dat we dat tot nog toe deden. Maar laat het niet alleen bij een inzicht in de schriften blijven, laat het ook mogen zijn een ervaren van de kracht van uw woord. Want Heere, dan beantwoordt het pas echt aan zijn doel, als niet ons alleen ons verstand verlicht wordt, maar als ook ons hele leven erdoor beheerst wordt. En als dat woord van u zijn plaats mag ontvangen in en zijn werk mag doen vanuit ons hart. Laat zo uw zegen op deze avond en op de overdenking van uw woord mogen rusten. En laat zo uw geest in ons midden werkzaam mogen zijn. Zo bidden wij, Heere, om uw onverdiende goedheid en de blijken van uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Wij zijn toegekomen aan een nieuw gedeelte in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Nog altijd in het eerste hoofdstuk, maar we naderen nu toch ook het einde van dat eerste hoofdstuk. We hebben met elkaar uitvoerig stilgestaan bij het eerste deel. Dat zou je kunnen vatten tussen de verzen 1 tot en met 11. Het gebed dat Paulus voor de Filippenzen doet en de dankzegging voor alles wat God in het leven van de Filippenzen heeft willen doen. Daarna hebben we uitvoerig ook het tweede gedeelte van dit hoofdstuk besproken. Dat in deze Bijbel aangeduid wordt met de vruchten van Paulus' gevangenschap. Ik zal daar niet veel meer van zeggen, maar u herinnert u dat de apostel ondanks zijn gevangenschap toch heeft mogen constateren dat de zaak van het evangelie daar geen schade door leed. En dat alles heeft de apostel toen ook gebracht tot dat persoonlijke getuigenis, wat hij ook zonder enige beschroomdheid de Filippenzen wil laten horen, want het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. En hij maakt dat ook nog eens een keer duidelijk in het vervolg, in het laatste stukje van dit tweede hoofddeel van hoofdstuk 1, als hij spreekt over zijn verlangen om ontbonden te wezen en met Christus te zijn, maar als hij daartegenover ook weet dat in het vlees te blijven ook zijn nut heeft, met name als hij denkt aan de Filippenzen en aan het werk dat hij nog onder hen zou kunnen verrichten. En hij heeft er ook moed op gekregen dat de Heere hem dat nog een keer zal geven, dat hij toch nog weer een keer de Filippenzen zal kunnen bezoeken en dat hij onder hen nog wat vrucht op zijn werk zal mogen ontvangen. Wel nu, als de apostel deze toch wel heel persoonlijke dingen geschreven heeft, dan komt hij aan een nieuw gedeelte toe. En dat begint in hoofdstuk 1, vers 27, en dat loopt door tot ongeveer het 16e vers van het volgende hoofdstuk. En dan gaat hij heel nadrukkelijk de Filippenzen aanspreken. Hij gaat ze vermanen, hij gaat ze oproepen tot een heilige wandel, tot een wandel overeenkomstig het evangelie. En hij doet dat met allerlei argumenten in dit hoofdstuk, in dit gedeelte. In hoofdstuk 2 is dat dan intussen, wijst hij ook op het voorbeeld van de Heere Jezus Christus en geeft hij in kort bestek ook aan dat werk, het grote werk dat de Heere Jezus gedaan heeft in de staat van vernedering en in de staat van verhoging, maar dan keert hij terstond ook weer terug tot zijn vermaningen en tot zijn aansporingen aan het adres van de Filippenzen. Met andere woorden, hier komt de apostel eigenlijk tot het doel van zijn schrijven. Hij heeft die Filippenzen namens de Heere iets te zeggen, iets op te dragen, iets voor te houden. En dat gaat hij dan ook uitvoerig en met grote ernst en klem doen. Wij zullen vanavond beginnen met dit gedeelte. En we zullen niet verder komen dan vers 27 en het eerste deel van vers 28. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan. Hier zullen we voorlopig een punt zetten en verder de overdenking van het slot van dit hoofdstuk dan laten voor een volgende keer. De apostel begint dit gedeelte dus met het woordje alleenlijk. En dat is een woord dat nogal wat accent krijgt bij de apostel. Dat heeft hij ook met grote nadruk voorop geplaatst. Hij geeft ermee aan dat wat hij nu gaat zeggen van groot belang is. En dat de Filippenzen er nu ook heel goed acht op moeten geven. Hij heeft ze verteld, ik releveerde dat nog een ogenblik geleden, dat er voor die Filippenzen, ondanks al de geruchten die ze gehoord hebben, geen reden tot vrees en tot bezorgdheid is. Toen ze hoorden dat Paulus gevangen zat, toen hebben ze daar inderdaad nogal bezorgd op gereageerd. En ze hebben zich afgevraagd, wat moet dat worden? Wat moet dat worden met Paulus? Wat moet dat worden met het evangelie dat door Paulus verkondigd wordt? Wel, zit daar maar niet over in, zo heeft de apostel gezegd. Daar zal de Heere voor zorgen. Dat gaat wel goed, dat gaat wel verder. Mijn gevangenschap doet daar geen afbreuk aan. En zoals ik zo pas ook al zei, Paulus heeft, en daar eindigde hij mee, toch ook vertrouwen gekregen dat zijn gevangenschap niet altijd duren zal, maar dat hij weer vrij man zal zijn en dat hij toch ook nog wat arbeid onder de Filippenzen zal kunnen en mogen verrichten. Maar nog afgedacht van dat allemaal, nog afgedacht van wat er met hem zal gebeuren en hoe het verder met hem zal gaan en of ze elkaar ooit nog echt zullen ontmoeten en of Paulus ooit nog echt in de gelegenheid zal zijn om nog enige vrucht onder de Filippenzen te hebben. Afgedacht van al die dingen. Eén ding is belangrijk. Eén ding is alles beslissend. Alleenlijk. En laat uw aandacht, Filippenzen, daar nu op gericht zijn. Vergeet nu een ogenblik waar we het over gehad hebben, maar luister nu naar dit hele voorname, alleenlijk. En wat de apostel dan gaat zeggen, geeft hij weer in de vorm van een gebod. Een gebod. En omdat het een apostolisch gebod is, het staat in de gebiedende wijs, nietwaar, wandelt. Omdat het een gebod is, door de apostel gegeven, niet zomaar door een willekeurig mens, maar door de apostel Paulus, daarom heeft het meer dan gewone kracht. En daarom verdient het meer dan gewone aandacht. nu het via de apostel komt, komt het van Christus, komt het van de Heere zelf. En dan volstaat de apostel niet met een vriendelijk verzoek aan de Filippenzen, zo in de zin alleenlijk, zouden jullie er misschien alle ernst mee willen maken om zo te wandelen dat jullie levenswandel overeenkomstig de waardigheid van het evangelie is. De apostel doet niet eens alleen maar een appel op hun geweten, maar hij beveelt. Hij geeft hun een woord waar hun geweten mee gebonden wordt. En waar hun geweten niet maar voor een ogenblik mee gebonden wordt, want de manier waarop hij het zegt duidt aan dat dat een bevel is, dat dat een gebod is voor nu en voor alle dagen. Wandelt, dat wil zeggen, wandelt gedurig, wandelt zonder dat ge daarin terugvalt, wandelt van dag tot dag in dezezelfde sfeer. Wat hij zeggen gaat, dat is een gebod dat altijd durende kracht heeft en dat dus van de Heere zelf afkomstig is. Wat is dat bevel dan? De apostel kleedt dat in beeldspraak. Wandelt, zo zegt hij. Er wordt hier in het oorspronkelijke, in de Griekse taal, een woord gebruikt, een werkwoordsvorm, dat u verderop in deze brief in hoofdstuk 3 vers 20 via een zelfstandig naamwoord ontmoet. In hoofdstuk 3 vers 20, daar komt u het zelfstandige naamwoord tegen, maar onze wandel is in de hemelen. Dat is een woord dat de apostel niet veel gebruikt. Hier in vers 3, hoofdstuk 3 vers 20 als zelfstandig naamwoord, in onze tekst in 1 vers 27 als een werkwoord. Het is een woord dat de apostel buiten de Filippenzenbrief nooit gebruikt. Hij heeft het vaak over de wandel, in onze vertaling hetzelfde woord, maar dan is er in het Grieks een ander woord door de apostel gebruikt. En als hij dat andere woord gebruikt, dan heeft hij het heel breed, heel algemeen over de christelijke levenswandel. De christelijke levensstijl, dat komt trouwens in de Filippenzenbrief ook een keer terug. In hoofdstuk 3 vers 17 bijvoorbeeld, weest mede mijn navolgers broeders. En merkt op degene die al zo wandelen, die in hun levensstijl openbaren dat ze christenen zijn. Maar dat woord dat op vele plaatsen door de apostel gebruikt wordt, gebruikt hij en in de tekst van vanavond en in hoofdstuk 3 vers 20 niet. Dan gebruikt hij een heel typisch woord. Ik zei, dat komt ook alleen in de Filippenzenbrief voor. En dat hangt ook helemaal samen met de achtergrond van de gemeente van Filippi. U herinnert u wellicht nog dat in het begin, in de allereerste Bijbelkring, ik u gezegd heb dat Filippi, waar deze gemeente gevestigd was, dat Filippi een kolonie was. Filippi ligt in Macedonië, in het noordelijk deel van Griekenland. Maar Filippi was een Romeinse stad. De Romeinen hadden die stad bevolkt en al lag Filippi een heel eind bij Rome vandaan, het werd toch beschouwd als een deel van Rome, een Romeinse kolonie. Nu, de achtergrond van die Filippenzen is dus de achtergrond van kolonisten. Kolonisten zijn mensen die niet meer in hun eigen land wonen, maar die in een ander land zich hebben gevestigd en die in dat andere land de normen en de wetten van hun vaderland hebben overgeplant. En die daarnaar leven. De Filippenzen, hoewel ze in Griekenland woonden, waren burgers van Rome. Hun domicilie was in Rome. Hun thuisadres. Je zou het, als het om een beeld gaat uit onze tijd, misschien nog het beste kunnen vergelijken met schippers die soms wekenlang van huis zijn en die dan hier zijn en dan daar overal door Nederland heen varen, tot in België, tot in Frankrijk, tot in Duitsland toe. Maar ze hebben wel een thuisadres. Ze staan wel ergens bij de burgerlijke stand ingeschreven. Hun domicilie is, al zijn ze er waarschijnlijk maar een paar keer per jaar, hun domicilie is Dordrecht of een andere plaats aan het water. Daar staan ze ingeschreven. Nou, zoals die Filippenzen kolonisten waren in de aardse zin van het woord, zo heeft Paulus aan hun status, aan hun burgerlijke situatie, een beeld ontleend om hen te vertellen hoe het nou in geestelijke zin is. Hun, of ik neem vers 3, hoofdstuk 3, vers 20 nog even. Onze wandel is in de hemel. We wonen op aarde, zegt Paulus daar. We zijn op aarde. Maar ons thuisadres is niet hier. We zijn ingeschreven in de hemel. Daar is ons domicilie. En dat beeld, maar dan in de vorm van een werkwoord, gebruikt de apostel Paulus nu ook in vers 27 van hoofdstuk 1. Wandelt, dat wil zeggen, gedraagt u als burgers, gedraagt u in de wereld waarin u leeft, als vreemdelingen ten aanzien van deze wereld, want hier is uw thuisadres niet, hier bent u geen burgers, maar gedraagt u als hemelburgers. Het gaat dus om een hele speciale wandel waarbij de Filippenzen ertoe opgeroepen worden, waarbij ze het gebod krijgen dat ze zich in hun levensgedrag moeten betonen als mensen die ergens anders thuis horen. En hoe dat dan moet? Wel, dan zullen ze zich moeten gedragen overeenkomstig de wetten van het rijk waar ze wel bij horen. Dan moeten ze wandelen, dan moeten ze zich gedragen overeenkomstig de normen die in het koninkrijk der hemelen gelden. En dat duidt de apostel vervolgens aan door te zeggen dat ze zich moeten gedragen, wandelen, waardiglijk het evangelie van Christus. Bedoelt de apostel dat ze dat moeten doen om zich op deze manier nog enige waardigheid bij God te verschaffen? Moeten ze zichzelf in een situatie brengen waarin God een welbehagen heeft om op deze manier wat te verdienen? Geen sprake van. Wat zou een mens kunnen verdienen? Maar wat Paulus wel bedoelt, dat is dat ze in hun leven zullen moeten laten uitkomen, dat ze in hun leven zullen moeten laten blijken dat hun hele doen en laten, hun denken, hun voelen, hun handelingen, hun spreken, hun zwijgen, dat ze in alles wat ze zijn en in alles wat ze doen onder de beheersing en onder de controle van het woord van hun koning staan, van het evangelie van Jezus Christus. Hoe moet dat dan? Ja, hoe moet dat dan? Wat is dat evangelie? Daar zullen we dan een antwoord op moeten hebben. Als het leven van die hemelburgers conform het evangelie moet zijn, dan moeten we weten wat dat evangelie voor inhoud heeft. Nou, om te beginnen in het evangelie, en ik zeg, zoals u begrijpen zult, vanavond daar niet veel nieuws over, want dit zijn toch de dingen waarvan ik eigenlijk mag aannemen, ja, moet aannemen, dat we dat toch in grondlijnen in ieder geval allemaal weten. Het evangelie spreekt over de wezenlijke werkelijkheden. Het evangelie heeft het niet over fabels. Het evangelie heeft het ook niet over onbelangrijke dingen. Het evangelie houdt ons niet bezig met allerlei dingen die we weliswaar mogen horen, maar waarvan het ook niet erg is als we dat weer gauw vergeten. Zo wordt er veel gepraat natuurlijk in de wereld. Zo wordt er veel aandacht van ons gevraagd voor allerlei dingen die een ogenblik belangrijk zijn, maar als je ze weer vergeet, geeft dat eigenlijk ook niks. Maar dat is met het evangelie niet het geval. Wat het evangelie ons zegt, dat zijn de werkelijkheden. Dan gaat het over God. Dan gaat het over de zonde. Dan gaat het over de toorn van God tegen de zonde. Dan gaat het over de genade Gods En over de weg die hij geopend heeft om genade te bewijzen. Daar gaat het om Christus. Daar gaat het om vergeving. En laat niemand zeggen dat dat bijkomstigheden zijn. Dat zijn de werkelijke dingen. En een leven overeenkomstig het evangelie. Een leven, een wandel waardiglijk dat evangelie. Zal laten zien dat het ook ons om die werkelijkheden gaat. Dat ons leven niet beheerst wordt door allerlei aardse zaken. En door allerlei aardse bezigheden. Dat ons leven niet rondom het middelpunt van onze aardse belangen en onze aardse vreugden en onze aardse genoegens gecirkeld is. Een wandel waardiglijk het evangelie zal laten zien dat wij geleerd hebben wat belangrijk, wat wezenlijk is en wat niet. En dan gaat het ons ook om God. En om de genade Gods. En om de Christus Gods. En om een gemeenschap met God. Dan zijn dat de dingen waar we voor leven. Waar we onze eerste aandacht aan besteden. Waar we onze eerste zorg aan geven. En dan draait ons leven niet meer om ons huis. En om onze meubels. En om onze vakantie. En om al die andere dingen. Een wandel waardiglijk het evangelie van Christus. Houdt rekening met de wezenlijke zaken. Vervolgens, het evangelie maakt ons ook bekend met de wijze waarop God voor verlossing gezorgd heeft. Verlossing van de schuld van de zonde. Verlossing van de macht van de zonde. Verlossing van het verderf door de zonde. Als dat de boodschap van de evangelie is, hoe wij van de zonde met al zijn consequenties en met al zijn bindingen en met al zijn verderfelijke machten verlost kunnen worden. Als dat het evangelie is, de boodschap van de verlossing door de Heer Jezus Christus, dan zal een leven, een wandel waardiglijk het evangelie van Christus, ook laten zien dat we een afkeer gekregen hebben van de zonde. Als dat dan zo belangrijk voor ons geworden is, dat evangelie dat ons zegt hoe we van de zonde verlost kunnen worden, dan kunnen wij in onze levenswandel niet meer blijk geven dat de zonde ons element is. En dat de zonde door ons aangehangen en gediend wordt. Nee, een wandel waardiglijk dat evangelie wat van de verlossing van de zonde spreekt. Zo'n wandel zal ook een afkeer van de zonde en een lust tot gerechtigheid en heiligheid te laten zien. Wat is dat wandelen waardiglijk het evangelie van Christus? Wel, het evangelie dat laat ons toch ook zien de onverdiende gunst van God. Ik zei zo pas, het laat ons zien hoe God van de zonde verlost. Maar daarachter, achter dat hele verlossingsplan, zoals God dat gemaakt en zoals God dat in Christus uitgewerkt heeft. Achter dat hele verlossingsplan ligt de onverdiende gunst van God. Daar ligt het welbehagen Gods. Het evangelie is de boodschap van het welbehagen. God heeft gedacht aan zijn genade. De Heere heeft gedacht, des vredes gedacht. En zou dat voor degene die de kracht van dat evangelie leerde kennen, niet een bron van onuitsprekelijke en onzegbare vreugde worden? Zij die het evangelie hebben leren kennen, als die boodschap van genade, als die boodschap van de God des welbehagens, zij die dat evangelie hebben leren kennen in hun leven als een kracht Gods tot zaligheid, zij zullen ook ongetwijfeld iets kennen van de waarachtige verwondering en vreugde over dat heil dat God bereid heeft. En een wandel, waardiglijk dat evangelie van Christus, zal ook een wandel zijn waarin die verwondering en die vreugde tot uitdrukking komen. Wat is het evangelie waarmee die wandel van de hemelburgers in overeenstemming moet zijn? Dat evangelie, dat laat ons ook zien, en ik noem een vierde aspect, wat de rechte verhouding is tot God en tot de medemens. De zonde neemt ons gevangen. De zonde bouwt een muur om ons heen. En de zonde bouwt ook een dak over ons heen. En zo zitten we ingemetseld, gevangen. En we hebben geen weg naar boven, naar God. En we hebben geen weg naar links en rechts, naar onze medemens. Alles is geblokkeerd, alles is afgesloten. Maar datgene wat scheiding maakt tussen God en de ziel en tussen ons en de medemens, datgene wat scheiding maakt, wordt door dat alles overwinnende werk van de Heer Jezus, dat verlossingswerk, ook weggenomen. En door dat werk van Christus, wat in het evangelie wordt geopenbaard, wordt dat dak boven ons hoofd weggehaald, waardoor er weer gemeenschap met God mogelijk is. En door dat verlossingswerk van Christus wordt ook die muur die om ons heen gebouwd is weggebroken. Zodat er weer waarlijke gemeenschap bestaat met degene die een even dierbaar geloof hebben ontvangen. En een wandel overeenkomstig dat evangelie, een wandel waardiglijk dat evangelie, zal laten zien dat er weer gemeenschap met God is. En dat er ook weer vrede is met medemensen. Vrede met God en met de naaste. Dat bedoelt de apostel. Zo wandelen dat ons leven in overeenstemming is met de wet van het koninkrijk. En dit is de wet van het koninkrijk. Het evangelie van Jezus Christus. En Paulus zal wel geweten hebben, en het zal in die tijd toch ook wel net zo geweest zijn als vandaag, en misschien vandaag nog meer dan in die tijd, dat het leven van velen die de naam van Christus noemen niet in overeenstemming is met wat dat leven eigenlijk behoort te zijn. Er zijn er heel wat die zich christen noemen en die naar Christus zich dus noemen, in wie leven dat evangelie weinig of nauwelijks aan het woord lijkt te kunnen komen. En daarom herinnert Paulus eraan in de vorm van een gebod, dat de Heere er recht op heeft, dat de Filippenzen zichzelf geen rust gunnen, voordat ze wel aan dat ideaal beantwoorden. Dat ideaal dat het evangelie een hele levensgedrag verandert en beheerst. En dat komt in de vorm van een gebod. Nou zou je natuurlijk benieuwd zijn hoe ze daar in Filippi op gereageerd hebben. Toen ze dat lazen. Dat is eigenlijk het eerste vermaan. De eerste aansporing in deze brief. Tot nog toe hebben ze verschillende dingen gehoord. Dingen waar Paulus dankbaar voor is. Dingen waar zij dankbaar voor mogen zijn. Als hij hen troost met die boodschap dat zijn gevangenschap geen schade gedaan heeft en dat hij zelf rijk bemoedigd is en dat hij weten mag dat het leven voor hem Christus is en het sterven gewin. En nu voor het eerst worden ze persoonlijk aangesproken. Nu komt de apostel heel dicht naar hen toe. Hij komt als het ware voor hen staan in deze brief. En als die brief in een samenkomst van de gemeente gelezen wordt door Epafroditus die hem meegebracht heeft, of door een ander van de ouderlingen bijvoorbeeld, Dan horen de mensen die samengekomen zijn nu voor het eerste woord heel concreet tot hen gericht en dan in de vorm van een gebod. Paulus zegt het en ze hebben dat natuurlijk begrepen. We moesten het hier elkaar uitleggen. Maar zij hebben dat woord gekend. Dat woord dat hier door de apostel gebruikt wordt voor wandel. Ze hebben zichzelf in één keer gezien als die kolonisten van Rome in een vreemd land. En geestelijk hebben ze zichzelf ook herkend als kolonisten van de hemel op de aarde. Maar hoe zouden ze nou gereageerd hebben op dat vermaan? Nou, dat wordt ons niet verteld natuurlijk. Misschien is het ook niet zo nuttig om ons af te vragen hoe de Filippenzen erop gereageerd zouden hebben. Misschien is het veel nuttiger om ons af te vragen hoe wij op zoiets reageren. Hoe wij in het algemeen op een gebod van de Heere reageren. Er valt heel wat te leren. Misschien heb u dat ook wel eens ontdekt. Er valt heel wat te leren uit de wijze waarop een mens reageert op Gods geboden. Want die reactie die er in ons hart en in ons leven is als God ons een gebod geeft. Die reactie laat ons nou precies zien hoe de gesteldheid van ons hart is. Van nature is de reactie, wie is de Heere? Zoals Farao ook dat zei, wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzaam zijn? En of het nou dit gebod is, of het is een gebod uit de wet, de tiende geboden, of het is een ander voorschrift uit het evangelie, of het is de oproep tot bekering, of het is de oproep om te geloven, of het is de oproep, ik weet niet wat. Het woord van God heeft zoveel goddelijke bevelen die naar ons toekomen. Maar wat dat gebod van de Heere ook mogen zijn, onze natuurlijke reactie, de reactie van het natuurlijke, het onwedergeboren hart, is, ik heb er geen zin in, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wij willen zelf uitmaken wat we zullen doen en we zullen het God niet toestaan dat hij dat voor ons beslist. Wij menen dat we zelf recht hebben om te beslissen hoe het zal gaan in ons leven. En wat we zullen doen in ons leven. En als het ons aanstaat, dan willen we best de geboden van de Heere, althans wat de buitenkant betreft, doen. En als het ons aanstaat, dan willen we zelfs aan de geboden van de Heere nog wel wat toevoegen. Menselijke inzettingen. Dat vind je bij de Joden bijvoorbeeld ook terug. Maar als het ons niet aanstaat, dan doen we het ook helemaal niet. Als het ons niet aanstaat, en van nature staat het ons in ieder geval niet aan, om ons aan God te onderwerpen, en om ons tot de Heere te wenden in waarachtige bekering, en om de zonde te haten en te vlieden, en om ons hart aan de Heere te geven, als het ons niet aanstaat, dan gaan we onze eigen gang. En we gaan net zo lang onze eigen gang, totdat we er dood bij neervallen. In onze vijandschap en in onze rebellie tegen God. Nu, zo'n reactie laat natuurlijk wel duidelijk zien, verraadt heel duidelijk hoe de gesteldheid van het hart is. Als onze reactie tegen Gods geboden, hoe die ook luiden en op welk terrein die ook dan bedoeld zijn, als onze reactie tegenover Gods geboden zo is, dan deugt ons hart niet. Daar hoeven we dan ook geen vragen meer bij te stellen. Dat kunnen we daaruit gevoeglijk aflezen. Ons hart deugt niet, want we onderwerpen ons aan de wil van God niet. Er is een andere reactie op de geboden Gods. Die is ook in de schrift terug te vinden en die is in de praktijk nog lang niet verdwenen. Dat is dat Gods geboden verwelkomd worden. Maar dan als even zoveel sporten op de ladder waarmee we zelf omhoog willen klimmen. De rijke jongeling, die komt de Heere Jezus nog vragen om een extra gebod. Wat moet ik doen? En als de Heere nou maar zou willen zeggen, nou dan moet je dat nog doen. En dan moet je dat nog doen. Dan is hij blij. Dan heeft hij een antwoord op zijn vraag en dan kan hij verder in zijn zelfwerkzaamheid en in zijn eigen gerechtigheid om zichzelf de zaligheid waardig te maken. En zo zijn er mensen die de geboden van de Heere verwelkomen, omdat ze menen dat ze op die manier via de eigen gerechtigheid, je kan ook zeggen via de weg van het werkverbond, de Heere kunnen behagen en zichzelf waardigheid kunnen aanbrengen. Zo zijn de geboden toch niet bedoeld. Maar het geeft wel weer wat dat hart denkt. Als dat de reactie op Gods geboden is, dat we er een weg aan denken te kunnen ontlenen om in onze eigen zelfwerkzaamheden God te behagen, dan laat de reactie van dat hart ons zien dat wij ook nog lang niet begrepen hebben waar het om gaat. De eerste reactie was die van ongerechtigheid. Maar de tweede is die van eigen gerechtigheid. En dat mag heel anders lijken te zijn. Maar het resultaat is niet anders. Dat komt op hetzelfde neer. Het leidt nergens toe. Ook in die weg kan een mens voortgaan totdat hij er dood bij neervalt. Er is nog een derde reactie op Gods geboden. En dat is de enige juiste. Namelijk, als Gods genade in ons leven verheerlijkt is, dan verwelkomen we Gods geboden ook. Maar niet meer om er zelf nog wat mee te verdienen, maar in de zin zoals de dichter van Psalm 119 dat deed. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Nee, niet om toch nog weer net als die rijke jongeling zelf omhoog te klimmen. Maar waarom? Waarom haar ijverig te betrachten? Omdat dat hart waar de liefde Gods in uitgestort is, zo graag ook zal willen laten zien dat er wederliefde is. Omdat de Heere het zo waard is om bemind en om gehoorzaamd te worden. Omdat zijn eer ons nu ook waard, wat waard geworden is. En omdat zijn dienst voor ons een liefdedienst geworden is. En als dat de reactie op het gebod, dan kom ik maar weer terug bij het woord van de tekst van vanavond is, wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Als dat de reactie is, ja heren, dat zou ik nu ook zo graag begeren. Gun u door het geloof in Christus krachten om dat te doen uit dankbaarheid. Dan is dat een aanduiding van de veranderde gesteldheid van het hart. Ziet u hoe onze reactie op Gods geboden precies laat zien hoe het er van binnen bij ons uitziet. We gaan verder. Want na deze algemene aansporing in het begin van vers 27, alleen wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, gaat de apostel dat nu straks op drie terreinen uitsplitsen. In het eind van vers 27, het eerste is dat gij staat in één geest. Standvastigheid zou je dat kunnen noemen. Verderop met één gemoed strijdende door het geloof van het evangelie. Strijdvaardigheid. En dan in het begin van 28, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Onverschrokkenheid of moed. Hij gaat het dus in drieën uitsplitsen. Maar voordat hij dat doet, zegt hij nog wat anders. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. En dan komen er een paar woorden die niet zo belangrijk lijken te zijn. Maar voordat hij naar die toespitsing op drie terreinen toe gaat, heeft hij toch nog behoefte om misschien ogenschijnlijk wat onbelangrijke dingen te zeggen. Namelijk, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Dan gaat de apostel het hebben over zijn aanwezigheid in Filippi of zijn afwezigheid. Hij hoopt dat hij ze nog een keer ontmoeten zal. Daar heeft hij echt ook wel verwachting voor gekregen. Maar of dat nou zo is, of dat dat nou niet zo is, daar heeft hij dus in de woorden van onze tekst een paar opmerkingen over. En met die woorden geeft hij nou aan, zo zou ik het willen noemen, dat de Filippenzen die gehoorzaamheid aan dit gebod moeten betrachten in een bepaalde sfeer. Het eerste wat daarbij dan opgemerkt moet worden is dat hij wil dat ze in die gehoorzaamheid consistent zijn. Het mag geen verschil maken of Paulus er nou is of niet is. Het mag voor de Filippenzen geen verschil maken of hij met zijn eigen ogen nu hun gedrag kan zien, of dat hij afwezig is en dat hij er alleen maar van horen zeggen wat van te weten komt. Dat mag geen verschil maken. De voorschriften, de beloften, de inhoud van het evangelie verandert er immers niet mee. Of Paulus nou wel, of dat Paulus nou niet in Filippi is, om zelf daar te kunnen kijken hoe het met hen gaat en hoe ze zich gedragen. Dat evangelie is onveranderlijk. dat hangt nergens anders van af dan van degene die het gegeven heeft. En daarom zegt Paulus, of ik er nou ben of dat ik er nou niet ben, dat moet in dat opzicht geen verschil maken. Natuurlijk, je mag je verheugen als ik zal komen. En ik zal me er ook in verheugen. En het kan reden tot droefheid zijn van mijn kant en van uw kant, Filippenzen, als het toch onverhoopt zo zou lopen dat ik geen gelegenheid heb om u te bezoeken. Maar het mag ten aanzien van die wandel waardiglijk het evangelie van Christus niets uitmaken. En vervolgens laat de apostel met deze woorden weten dat het niet alleen tijdens zijn afwezigheid of zijn aanwezigheid altijd dezelfde gehoorzaamheid moet zijn, maar hij laat ze ook weten dat zijn afwezigheid of aanwezigheid daar niks mee te maken heeft, want God is daar altijd wel getuige van. En vandaar dat die wandel, die gehoorzaamheid aan dat gebod niet alleen maar consistent moet zijn, maar dat dat ook een gehoorzaamheid dient te wezen in de vreze Gods. Ik zei al, of Paulus er nou is of niet is, dat is toch niet beslissend. Of zijn oog hen nou gadeslaat, of zijn vinger hen nu vermaand, of zijn aanwezigheid nu opgemerkt wordt, dat is volledig secundair. Ze zijn onder Gods oog. En ze moeten letten op Gods vinger. En dus moeten ze altijd zijn in de vreze Gods. Altijd. Dat besef. Gods oog slaat ons gade. Hij, de alomtegenwoordige, ziet ons en hoort ons. Dat moet inspireren tot een heilige wandel. Herkent u dat? Soms laten we dingen omdat er iemand bij is voor wie we respect hebben. Maar we doen sommige dingen rustig als die persoon voor wie we dat respect hadden er niet bij is. Kinderen, daar heb je nou een voorbeeld dat ons allemaal natuurlijk voor ogen staat. Kinderen laten soms dingen als het oog van vader en moeder op hen rust. Maar ze doen diezelfde dingen die ze dan laten als vader en moeder er niet bij zijn. En zo kan het in het leven van kerkmensen ook wel eens wezen. Dat je bepaalde dingen doet. Of niet doet. Al naar gelang Paulus. Of een ander van Gods heiligen, van Gods kinderen erbij is of niet bij is. En dat wil de apostel voorkomen. Het is niet belangrijk welk mensenoog op ons rust. Het is niet belangrijk of Paulus dat nou met eigen ogen kan zien. Mensen hoeven voor hem niet bang te wezen. En ze hoeven het niet te laten omdat hij het anders misschien zegt. En omdat ze anders van hem een vermaning zouden krijgen. Ze moeten het laten. Elke zonde. Elke ongerechtigheid. Omdat Gods oog op hen rust. Ze moeten niet bepaalde dingen doen omdat Paulus anders zou zeggen, hey, zou je dat nou niet eens een keer doen? Maar ze moeten bepaalde christelijke deugden en plichten betrachten omdat God hen gadeslaat. Dat wil de apostel maar zeggen. En dan zullen ze dat moeten bedenken. Als een gebod dat altijd geldt. En dat overal geldt. Zijn oog slaat ze in Filippi gade, of ze in de binnenkamer of in de slaapkamer zijn. Of ze thuis zijn of op hun werk. Waar ze ook gaan, met wie ze ook spreken, waar ze ook over spreken, wat ze ook doen, wat ze ook laten. Het ligt altijd naakt en geopend voor de ogen desgene met wie we te doen hebben. En dus de enige weg is om te leven in de vreze Gods. Want de vreze des Heren, dat is het kwade te haten en het goede te verkiezen. Het enige wat telt, dat is niet Paulus' vinger vermanend opgeheven, niet Paulus' oog met belangstelling gadeslaande, maar Christus' vinger, een Christus' oog, een Christus' stem. En dan die splitsing. Datgene wat er nu in het laatste deel van vers 27 en in het begin van vers 28 staat, die drievoudige toepassing, drie terreinen. Daar moet het nou in zichtbaar worden. dat ze zo begeren te leven. In de eerste plaats dat gij staat in één geest. Standvastigheid. Staat, zegt de apostel. En dan staan met de bedoeling om te blijven staan. Zoals Luther. Dat altijd weer imponerende voorbeeld van Luther op de Rijksdag in Worms in 1521. Toen hij ervoor geplaatst werd, toen al zijn boeken, zijn publicaties daar op de tafel lagen en hij zich moest verantwoorden voor de jonge keizer Karel de Vijfde, voor al zijn hofhoudingen, voor al die grote methoden daar in Worms, die bij elkaar gekomen waren om, ja, om de zaak van de reformatie als het kon in de kiem te smoren. En Luther die moest zich verantwoorden. Eerst moest hij zeggen of die geschriften van hem waren en ja, die waren van hem. En toen moest hij ze herroepen. En toen heeft hij een betoog gehouden dat erop neerkwam dat hij inderdaad geneigd is en bereid is om te herroepen. Als aangetoond kan worden dat wat daar in die boeken staat in strijd is met de schrift. Niet in strijd met de uitspraken van kerkvaders, niet in strijd met uitspraken van concilies, niet in strijd met uitspraken van pausen. Want Luther zegt, er zijn genoeg bewijzen die aangeven dat die gefaald hebben. Dat is niet waterdicht, dat is niet genoeg autoriteit. Als aangetoond kan worden dat uit de schrift aangetoond kan worden dat ik gefaald heb, dan zal ik herroepen. Anders niet. Hier sta ik. Daar heb je hetzelfde. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Zo helpen mij God. Amen. Zo bedoelt Paulus het en de Luther heeft het iets, heeft het beleefd, zoals de apostel het zelf ook gekend heeft in zijn leven, dat staan voor de waarheid, dat staan voor de eer van God, dat van geen wankelen weten. En Paulus zegt dat niet tegen een lid van de gemeente van Filippi of tegen nog een ander in de gemeente van Filippi. Hij zegt dat niet tegen de geestelijke leidslieden van de gemeente van Filippi. Hij zegt dat niet tegen Epafroditus of nog weer een ander daar. Hij zegt het tegen hen allemaal. En daarom zegt hij dat ge staat in één geest. Het moet een gemeenschappelijk staan zijn. Ze moeten allemaal die taak, die roeping verstaan. En eensgezind zijn, ook in het nakomen van deze dure verplichting. Dat is wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. Staan voor dat evangelie. Wat er ook tegen opkomt, wat er ook tegen aanbotst, wat er ook tegen ingebracht wordt. Staan en het je niet laten ontnemen. En eensgezind staan, zonder aarzeling, zonder verdeeldheid. En zo, in de kracht van Gods genade, door de werking van de Heilige Geest. Want je kan ook nog lezen dat ge staat in één geest en dan met een hoofdletter. Het is eigenlijk niet duidelijk wat de apostel bedoelt. We mogen het misschien wel beide zo verstaan. In één geest, eens geestes, als Filippenzen onder elkaar. Maar ook staan in één geest, namelijk de Heilige Geest. Door de kracht van die Heilige Geest. Voor dat evangelie staan. Het tweede, dat is met één gemoed strijden, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Strijden, de apostel kan aan een oorlog denken, strijden op het slagveld. Het zou ook kunnen wezen dat, en de apostel gebruikt dat op andere plaatsen ook wel, dat hij het over een wedstrijd heeft. Paulus gebruikt ook wel eens beelden die aan de sport ontleend zijn, dat zou hier ook het geval kunnen zijn. Maar hoe het ook is, het gaat er in ieder geval om dat ze zich met alle krachten inzetten en dat ze volledig geconcentreerd zijn op dat ene. En dat is de overwinning behalen. Of dat een overwinning in een wedstrijd is, of dat dat een overwinning op het slagveld is. De overwinning moet behaald worden. En daarvoor moeten ze strijden. En alweer met één gemoed, dus in diezelfde geest als zo pas eensgezind. De gezamenlijke inspanning van al Gods kinderen. De Heere brengt ze immers bij elkaar. De Heere bindt ze ook aan elkaar. En ze hebben te staan voor diezelfde zaak. Het geloof van het evangelie. Dat is de waarheid. Dat is niet het geloof waarmee we geloven, maar het geloof waarin we geloven. De Bijbel gebruikt het woord geloof voor beide dingen. Het geloof waarmee we geloven, dat is het geloof dat door de Heilige Geest gewerkt wordt en dat door de mens beoefend wordt met alle wisselingen, met alle variatie enzovoort. Dat is het geloof waarmee we geloven. Maar de Bijbel gebruikt het woord geloof ook wel eens in de zin van het geloofsvoorwerp, de geloofsinhoud, strijden voor het geloof, eenmaal de Heilige overgeleverd. De waarheid, nu zo is het hier bedoeld, strijden door het geloof van het evangelie. Het evangelie dat met al die dierbare beloften komt. Het evangelie dat met de openbaring Gods komt. Het evangelie waarin God zichzelf bekend maakt in al de rijkdom en de heerlijkheid van zijn deugden. Daar ligt het leven voor Gods kerk in. Daar, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Maar dat mag niet voor onszelf gereserveerd blijven. Dan past ons niet de houding waarmee wij alles voor onszelf reserveren, maar dan is beter de houding van, om een voorbeeld uit de schrift te noemen, die Melaatse mannen uit de geschiedenis van het beleg van Samaria in 2 Koningen 7. Die mannen die in wanhoop naar de Syriërs gegaan zijn, naar het kampement van de Syriërs, omdat ze voor zichzelf de conclusie getrokken hadden, nou we sterven toch, of het nou hier is of dat het nou daar is, de dood is zo dichtbij, laten we maar naar de Syriërs gaan. En toen kwamen ze tot die wonderlijke ontdekking dat dat hele kamp verlaten was. En wat ze daar wel vonden, dat waren de tenten en dat was het eten dat de Syriërs achtergelaten hadden. Nou die mensen, dat kunt u zich begrijpen, die hebben zich te goed gedaan aan datgene wat er nog aan eten in de tenten achtergebleven was. Zij met hun hongerige magen, ze hebben zich te goed gedaan aan het voedsel dat daar in ruime hoeveelheid was. En toen kwamen ze tot de conclusie, ze keken elkaar aan, doen wij wel recht? Daar in Samaria wordt honger geleden. Doen wij wel recht dat wij hier, terwijl ze daar sterven van de honger, hier eten en het niet zeggen? We moeten het gaan boodschappen. Deze tijding moeten we gaan verkondigen, opdat ook zij zullen eten en in leven zullen blijven. Wel, die houding was de enige juiste houding die een christen past als het gaat om het meedelen van het evangelie aan anderen. Die blijde boodschap doorgeven, verkondigen. Ook al kost dat strijd en al bots je dan op weerstanden. Maar verlost worden, zo bedoelt de apostel te zeggen, van die geest van zelfzuchtigheid, van die geest van zelfgenoegzaamheid en er vreugde aan leren beleven om door te geven en te strijden, ook te verdedigen het geloof van het evangelie. En al kom je en dan, dat is het derde wat de apostel zegt, al kom je dan tegenstand tegen, al ontmoet je dan mensen die tegenstaan, al zijn er dan vijanden, en daar kom je tegen, dan niet verschrikt worden. En dat geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan. Zijn er dan tegenstanders? Ja, dat weten ze in Filippi ook. Hoeven ze alleen maar terug te denken aan de tijd dat Paulus daar was en dat die gemeente begon te ontstaan. Paulus die zat in de gevangenis, of er tegenstanders waren. Dat leeft nog heel scherp in hun herinnering. Maar toen hebben ze ook gezien dat als het er dan helemaal op aankomt, die tegenstanders ook niets bereiken. En dat er daarom geen reden is tot verschrikt worden, tot terugdeinzen. Er is geen reden voor, dat hebben ze in Filippi toch ook ondervonden. Want al zat Paulus daar met Silas in de gevangenis, ingesloten, met zijn benen in de stok, zijn rug kapot geslagen door de geestelingen, in de binnenste kerker. En al ontmoette hij niet anders dan vijandschap en afkerigheid, ze hebben daar zoveel kracht van de Heilige Geest ontvangen dat ze te middernacht godelofzangen konden zingen. Wat zou een nietig mens meedoen? Wat zouden al diegenen die tegenstaan? Daar hoef je toch niet verschrikt van te worden. Al zou er een vervolging losbreken. En al zou het leven van de Filippenzen bedreigd worden. Dan kunnen de vijanden die tegenstaan nog niets meer doen dan wat God hen toestaat te doen. En wie geleerd heeft voor God te vrezen, die hoeft ook niet meer voor medestervelingen te vrezen. U zegt, maar dat is nog niet zo eenvoudig wat de apostel hier allemaal voorschrijft. Standvastigheid en die strijdbaarheid, die weerbaarheid en die onverschrokkenheid, de moed om voor te gaan. Dat zijn geen dingen die een mens van zichzelf bezit. Dat zijn geen dingen die een mens, ook al heeft die genade, dan tegelijkertijd met de genade ontvangen heeft. Nee, dat weet Paulus ook. En dat zal iedereen ook wel ondervinden. Maar er is een weg om er deel aan te krijgen. Wat de apostel hier voorschrijft, wat de apostel als een gebod van de Heere de Filippenzen voorhoudt, dat is voor de mens zelf, ook na ontvangen genade, iets onbereikbaars en iets onmogelijks. En toch is het niet onbereikbaar en toch is het niet onmogelijk. Want de Heere wil juist, als dat de beleving is, geen moed, geen kracht en geen standvastigheid, dan wil de Heere juist zijn kracht in onze zwakheid volbrengen, mits hij er om gebeden wordt. Laten we samen zingen Psalm 119, het derde vers. Och, schond gij mij de hulp van uw geest. Zullen we weer verder gaan met het onderwerp van vanavond. Eigenlijk niet alleen van vanavond, maar er is ook een vraag gesteld die betrekking heeft op de vorige keer. Je hebt mensen die terstond reageren als er wat gezegd wordt, maar je hebt ook mensen die eerst nog eens nadenken en die daarna gaan reageren. Nou, de laatste, dat zal dan wel iemand, of de vraag die nu krijgt, komt, dat zal wel iemand zijn die zo gereageerd heeft, die er eerst nog eens over nagedacht heeft en toen een vraag op schrift gesteld heeft. Ja, u besloot de vorige keer met 4 merktekenen te bespreken aangaande het geestelijk leven van Paulus. Mogen wij die nu, of moeten we ze juist, bij onszelf ook aanleggen als toetssteen voor ons eigen geestelijk leven? Ik bedoel dus ieder kenmerk op de Bijbel gegrond, zoals de zaligsprekingen enzovoort. Dat gaat dus over het, je kan zeggen zelfonderzoek. Het gaat ook over de vraag in hoeverre de kenmerken een plaats hebben in het leven van Gods kinderen. En in hoeverre die kenmerken ook aangelegd moeten worden om tot de overtuiging te komen dat je bij Gods volk mag behoren. Het gaat, als ik het goed begrepen heb, in deze vraag niet zo speciaal om die 4 dingen die ik ten aanzien van Paulus genoemd heb. De vraag is wat algemener. Vooral ook omdat hier verwezen wordt naar de zaligsprekingen. Ja, hoe zit dat nu met de kenmerken? Hoe zit dat nu met de zekerheid? Hoe zit dat nu met de weg tot de zekerheid? Enzovoort. Het is natuurlijk waar, de Heere geeft in zijn woord de beschrijving van zijn volk. Hij laat weten wat zijn volk nu eigenlijk voor een volk is. En je kan dat de merktekenen van de ware christenen noemen. Die uitdrukking vindt u in onze Nederlandse geloofsbelijdenis bijvoorbeeld. Misschien dat het nuttig is om dat deel van onze belijdenis er eens even bij te nemen. Als gesproken wordt inderdaad over de merktekenen van de ware christenen. Dat is in de Nederlandse geloofsbelijdenis, in artikel 29. Ongeveer halverwege artikel 29, aangaande degene die van de kerk, hoofdletter K, die van de kerk zijn, van de ware kerk. Die kan men kennen uit de merktekenen der christenen. U ziet dat in de belijdenis al een bepaalde weg gewezen wordt. Het gaat hier nog niet zozeer over het feit dat ze zichzelf kennen, maar dat ze gekend worden aan de merktekenen van de christenen. Zoals de Heer Jezus dat ook aangeeft als hij het heeft over de boom die aan de vruchten gekend wordt. De boom kent zichzelf natuurlijk niet aan zijn vruchten, maar als u erbij staat, dan kunt u aan de vruchten herkennen wat voor een boom dat is en of het een vruchtbare boom is. Nu, zo wordt hier ook gesproken over de merktekenen van de christenen. Men kan ze daaraan kennen. En dan worden er een aantal van die merktekenen genoemd, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste lief hebben, niet afwijken nog ter rechter nog ter linkerhand en hun vlees kruisigen met zijn werken. Nou, dan komt er nog meer, maar daar kom ik straks nog even op terug bij een andere vraag. Hier worden dus een aantal kenmerken, je mag ook zeggen merktekenen genoemd, die er bij degene die lid van de ware kerk, levende leden van de kerk zijn, gevonden mogen worden. Dat is niet de enige plaats in onze belijdenis waar zoiets te vinden is. Als ik het er toch over heb, dan zou het nu wel nuttig zijn om nog eens naar het volgende belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels, te kijken. En daar het eerste hoofdstuk van en daar weer van de 12e paragraaf. Hoofdstuk 1, paragraaf 12 van de leerregels van Dordt. Dat staat in het kader van de verkiezing en nu ook van de zekerheid van de verkiezing. Paragraaf 12 begint met van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. En dan wordt eerst gezegd hoe dat niet gebeurt. Niet als zij de verborgenheden en diepten gods curieuselijk doorzoeken, maar hoe dan wel, als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing, hier worden ze de vruchten der verkiezing genoemd, in het woord van God aangewezen, als daar zijn het ware geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Nou, hier, die vruchten der verkiezing, dat is in feite niet anders dan de merktekenen van de ware christenen. Dezelfde die in artikel 29 genoemd werden, die komen hier ook weer terug. Waar geloof in Christus enzovoort. Nu, en dan is er nog een derde belijdenisgeschrift dat ik even voor uw aandacht wil hebben. Dat is onze catechismus. In zondag 32, ik moet er de volgende keer net ook over preken. Dat deel midden in antwoord 86. Daar gaat het over het nut en het doel van de goede werken. Wat nut hebben die goede werken dan? Welk doel dienen ze nu? Het eerste is dat God door ons geprezen zal worden. Het tweede, dat is midden in antwoord 86, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En die vruchten, dat zijn dan ook weer de merktekenen waaruit blijkt dat er waarachtig geloof en het nieuwe leven is. Nou, dan kom je bij de vraag terug of dat nou een aanleiding is van die specifieke kenmerken van het geestelijke leven van Paulus, of dat dat nu weer andere dingen zijn die in de schrift aangegeven worden. Moeten we dat nu naast ons eigen leven leggen? Moeten we die toetssteen onszelf nu inderdaad geregeld aanleggen om te weten of we wel of niet in het geloof zijn? Daar is het antwoord ja op, daar is tegelijkertijd, en dat verbaast u misschien, het antwoord ook weer nee op. Ja, het antwoord ja op die vraag of die merktekenen nu voor ons een toetssteen zijn en moeten zijn. Ja, want er is inderdaad een weg van geloven tot zeker zijn dat we geloven. Weten dat we geloven. En die weg van het geloven naar het weten dat we geloven, dat we erbij horen, dat is de weg die ons hier aangewezen wordt. Zoals in de Dordtse leerregels, die onfeilbare vruchten van de verkiezing met een geestelijk vermaak in ons eigen leven ontdekken als werk dat God gedaan heeft. Als iets wat niet uit onszelf voortgekomen is, wat niet uit onszelf voort zou kunnen komen, omdat het niet uit onze natuur opbloeit, maar wat door God, door de Heilige Geest, door de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest gewerkt is. En waar dat werk van God zichtbaar is, waar we dat zelf ook kunnen ontdekken, daar met verwondering, met geestelijke vermaking, met geestelijke blijdschap, daar waarnemen dat de Heere in ons leven aan het werk is. In zoverre zeg ik ja, die toetssteen aanleggen. De Heere geeft ook niet voor niks, hier wordt in die vraag ook gewezen. De Heere geeft ook niet voor niets die beschrijving van zijn volk in de zaligsprekingen. Zij zijn het die arm van geest zijn. Zij zijn het die treuren en die zachtmoedig gemaakt zijn en die barmhartig zijn en die rein van hart zijn en die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En waarom geeft de Heere die beschrijving? Ja, om bij jezelf te weten te komen of je aan die beschrijving beantwoordt. Ken je die dingen? Dat is een legitieme vraag. Kent een mens deze dingen? Weet u daarvan? Als het daarover gaat in de schrift, arm zijn van geest, weet u wat dat is? Kent u uzelf zo voor God? En die vraag moeten we onszelf stellen en die andere dingen ook. Dus in zoverre zeg ik ja, die norm moeten we onszelf aanleggen. En tegelijkertijd zeg ik, maar daar is ook een grens aan. Er is ook een grens aan en dat begrijpen we als wij voor onszelf weten hoe wisselvallig een mens kan wezen. Hoe onstabiel. En hoe je het de ene dag kunt geloven en het de volgende dag niet meer kunt geloven. De ene dag zou je zelf de conclusie trekken, ja dat geloof ik. Nou vooral als je wat gevoelig gesteld bent en als ja, het woord greep op je hart heeft en als er een stukje bewogenheid gekomen is, en ontvankelijkheid en teerheid van gemoed, dat verschilt natuurlijk ook nog wel eens in het leven van Gods kinderen. Maar als je dan aan zo'n situatie, in zo'n situatie bent, dan zou je toch inderdaad op grond van dit of dat wat God gewerkt heeft, met een bepaalde mate van vrijmoedigheid kunnen ontlenen de zekerheid dat je erbij hoort. Maar een poosje later kom je weer hele andere dingen in je leven tegen. En kom je ook nog weer zoveel ongerechtigheden tegen. En ontdek je bij jezelf ook nog weer zoveel zonde. En ja, als dat weer gaat leven en als dat weer voorop gaat staan, dan is die hele redenering van zo pas weer onderuit gehaald. Want de vrees bekruipt je ziel, dat kan toch niet samengaan. Dan zal ik me wel wat wijs gemaakt hebben. Dan zal ik het me wel verbeeld hebben. Dan is wat ik voor droefheid naar God gehouden heb misschien niet meer dan de droefheid ter wereld. En dan kan een mens in allerlei ellende en in duisternissen ook weer terechtkomen. Hoe komt dat? Omdat onze beoordeling niet goed is. En omdat wij vanwege het arglistige hart en vanwege het bedriegelijke van ons hart ons eigen oordeel ook eigenlijk niet kunnen vertrouwen. Daarom is er ook iets gevaarlijks aan het aanleggen van de kenmerken. Want wie daarop afgaat en daarop steunt, die krijgt geen vastigheid. Die wordt iedere keer weer heen en weer geslingerd. En vandaar dat er nog wat meer moet gebeuren dan dat. Het is ook niet van ons afhankelijk. De conclusie die wij trekken is niet de conclusie waar het op aankomt. De Heere geeft in zijn woord een andere weg. Natuurlijk, wat wij met onze eigen geest, in ons eigen zelfonderzoek, menen bij het licht van woord en geest te kunnen ontdekken, dat is niet zonder waarde. Maar ik zei, dat is niet vast genoeg. Dat kan zo door overgebleven zonde waar de duivel gebruik van maakt om je te zeggen, zie je nou wat er dan in je hart omgaat en dan zou je wel gedacht hebben enzovoort. Dat ligt zo weer ondersteboven. Vandaar dat de Heere een veiliger weg aanwijst. Als hij zegt in Romeinen 8, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dan is daar dat getuigenis van onze geest, dat werkzaam was zoals ik zo pas zei. Maar dat, ja, dat vandaag zus is en morgen zo. Maar dan is daar nu bijgekomen het getuigenis van de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft twee dingen gedaan. De Heilige Geest heeft het woord geschreven. En onfeilbaar in het woord aangegeven wat de merktekenen van de ware christenen zijn. En de Heilige Geest heeft ook in het hart van een mensenkind, van Gods kind, gewerkt. En ervoor gezorgd dat die merktekenen tot op zekere hoogte er zijn. Zijn werk. En als die geest, maar dan komt het uit het woord op. En dan is het niet meer mijn conclusie. De conclusie van iemand die vandaag zo denkt en morgen misschien zo denkt. Maar dan is het de conclusie die de Heilige Geest trekt, die het in het woord aanwijst en zegt, nou, dit is nou mijn getuigenis als het gaat over wat dat voor een volk is dat God zich tot een eigendom heeft gekozen. En wat hij van dat volk maakt. Dit is mijn getuigenis. En hij laat het dan zien dat dat in je leven uitgewerkt wordt. Ik zeg niet is, maar wordt, dat hij bezig is dat uit te werken. En als je dan de overeenstemming daarvan ziet, dan geeft de geest, niet ikzelf, de geest vrijmoedigheid om te geloven. Dat is het hele verschil met jezelf erbij rekenen of er door God bijgerekend worden. God zal ze tellen bij het opschrijven der volkeren, zegt Psalm 87. En dat is veel vaster, dat is veel zekerder dan wanneer ik mezelf erbij zou moeten gaan tellen. En daarom waar het op aankomt, dat is natuurlijk die normen, die merktekenen, die moeten aangelegd worden als een toetssteen in ons leven. Al was het alleen maar om te beoordelen of je er nou wat van kent of niet van kent. Maar daar ligt het onfeilbare zeker weten niet in. Dat komt er als de geest met onze geest gaat getuigen dat wij kinderen Gods zijn. Ik wil dus niet weten van die redenering dat je de kenmerken helemaal niet moet noemen omdat je een mens dan op zichzelf terugwerpt. Waarom zou God ze dan genoemd hebben? Waarom zou de Heer ze dan, de Heer Jezus ze dan beschreven hebben in zijn woord? Als het, maar aan de andere kant, we mogen ook niet zo ver gaan dat we zeggen dat de prediking in het beschrijven van hoe Gods volk er nou uitziet op moet gaan. Dat is ook een gevaar. Dat de prediking opgaat in het beschrijven van Gods volk en van de ervaringen en de belevingen en van de kenmerken van Gods volk. Het zal er toch naartoe moeten dat wij uit het woord door de geest overtuigd zullen worden van waar wij staan, binnen of buiten. Of God ons meerekent, of de Heere ons ervoor houdt dat wij een van de zijnen zijn. En dat is, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik kom nu bij een vraag die meer direct met het onderwerp van vanavond te maken heeft. Een vraag ten aanzien van wat ik gezegd heb over de afwezigheid of de aanwezigheid van Paulus. Dat moet niet uitmaken, zo schreef hij aan de Filippenzen. Maar maakt dat nou echt niet uit? Maakt dat nou echt niet uit of Paulus ergens is of als hij ergens niet is? Maakt het nou, en zo kun je de vraag uitbreiden, maakt het nou echt niet uit of er in een gemeente een dominee werkt of niet? Zie je in de praktijk niet vaak gebeuren, zag je dat daar in Paulus dagen ook niet gebeuren, dat als Paulus ergens was, dat het dan goed ging in zo'n gemeente, terwijl als hij weg was, dat er dan onrust ontstond en dat er verdeeldheid kwam en dat er allerlei moeilijkheden kwamen. Zie je dat ook niet gebeuren, dat als er een predikant is, dat het dan soms rustig is in een gemeente, dat terwijl als de gemeente vakant raakt na een poosje, dat er allerlei onrust ontstaat, dat er een gemeente tekort gaat komen enzovoort enzovoort. Maakt het dan helemaal geen verschil of Paulus wel of niet bij de Filippenzen is? Ja, wat dat laatste betreft maakt het natuurlijk wel verschil, alhoewel er is geen enkele garantie dat Paulus de tweedracht kan bezweren. En er is ook geen garantie dat Paulus allerlei twisten en ketterijen kan voorkomen. Ze kunnen ketterijen verkondigen als hij op een grote afstand zit, maar ze kunnen het ook doen vlak onder zijn ogen. Met andere woorden, er is geen garantie dat het goed gaat als een mens een gemeente leidt. De Heere zal door zijn Heilige Geest toch koning moeten zijn, ook in het leven van zijn kerk. Maar in de regel is dat natuurlijk wel waar dat het soms rustiger verloopt als er leiding is in een gemeente dan wanneer dat niet zo is. Maar zo is het natuurlijk niet bedoeld wat Paulus hier schreef. Het gaat niet over de rustige voortgang van het gemeenteleven enzovoort. Maar het gaat hier over de vraag of mee mag spreken in de christelijke levenswandel, in de omgang met elkaar en in de omgang met de Heere, of daar nou mee mag spreken of Paulus aanwezig is of niet. Is dan niet het besef dat Gods oog hen gadeslaat doorslaggevend? Dat is misschien actueler dan we wel eens denken. Dit tussenzinnetje, misschien onbetekenend lijkend, wat de apostel hier geschreven heeft. Maar hoeveel mensen veroorloven zich tijdens hun vakantie niet meer vrijheden dan wanneer ze gewoon thuis zijn? Hoeveel mensen veroorloven ze zich niet op hun vakantieadres een hele andere zondagsbesteding dan dat ze thuis zouden doen, al was het alleen maar vanwege de sociale controle. Alsof Gods oog daar niet is als je met vakantie bent. Dat is het wat Paulus bedoelt. Dat mag geen verschil maken of anderen naar je kijken of niet naar je kijken. Je moet het niet laten omdat opa het niet zou hebben gewild. Opa, die godvrezende opa, die altijd zo nauwgezet leefde. En je hoort dat de mensen wel eens een keer zeggen tegen hun kinderen, nee hoor, dat moet je nou niet doen, want dat zou opa nooit goed gevonden hebben. Nou, dat is het nou wat Paulus bestrijden wil, opa of geen opa. De Heere heeft zijn normen gegeven. En de Heere heeft bepaald hoe hij wil dat ons leven zal zijn. En dat bedoelt Paulus als hij hier zegt, of ik er nou ben of niet ben. Of ik het nou zie of dat ik het nou alleen maar hoor. Of dat ik er misschien helemaal niks van te weten kom. Maar wandelt wel waardiglijk het evangelie van Christus. En dan, hoe moeten wij erover denken als een ziel te weinig kennis van Gods deugden heeft om te reageren volgens categorie 3. En erachter gekomen is dat zijn natuur niet anders kan dan genieten van de zonde. Hierdoor geef je toe aan de verdorven aard in je. Wacht even hoor, ik moet mijn bril even afzetten. Hierdoor geef je toe aan de verdorven aard. En je nam er liever ook afstand van, is dit nu categorie 1 of 2 of 3, of tussen aanhalingstekens 4. Zelf ben je bang dat het nergens op slaat, wilt u aangeven waarin deze situatie van moedwillig zondigen de verantwoordelijkheid van de mens gelegen is. Ja, dat gaat natuurlijk terug op wat ik gezegd heb over, je kunt aan de manier waarop een mens reageert op Gods gebod weten hoe de gesteldheid van zijn hart is. Ik noemde toen de eerste groep, categorie 1, de mensen die dat gebod naast zich neerleggen en zich er niks van aantrekken. En daarmee tot uitdrukking brengen dat ze geen vreze Gods kennen. En geen eerbied tot en geen liefde voor Gods wet hebben. En dus ook geen liefde voor de Heere. Zo reageer je op het gebod als je een natuurlijk mens bent. Een natuurlijke mens onderwerpt zich aan de wil van God niet. Hij kan dat ook niet. De tweede categorie, dat zijn de mensen die in eigen gerechtigheid leven. Die zeggen fijn, de voorschriften die de Heere gegeven heeft, die zijn bedoeld om te doen. En dat zullen we nu eens netjes doen. Daar zullen we nu eens echt voor inzetten. Om op die manier de rijke jongelingsmentaliteit, de zaligheid, het eeuwige leven te beërven. En de derde categorie, en meer heb ik er ook niet genoemd, dat zijn de waarlijk wedergeborenen die liefde tot God en dus ook tot zijn wet in hun leven hebben ontvangen en die de wil des Heren begeren te betrachten. Niet uit om ermee te verdienen, maar uit dankbaarheid en omdat de Heren het waard is om gediend en geëerd te worden. Nu is er een vraag die zegt, ja, nou kan het voorkomen dat je bij 1 hoor je niet thuis, bij 2 wil je ook niet horen en bij 3, ja, dat durf je eigenlijk ook niet te zeggen. Is er nou misschien nog een 4? Is er nou misschien nog een 4e mogelijkheid, een 4e categorie? Hoe moeten we erover denken als een ziel te weinig kennis van Gods deugden heeft om te reageren volgens categorie 3? Te weinig kennis van Gods liefde, van Gods goedheid, van Gods goede tierenheid, van Gods beminnenswaardigheid. Zodat je niet kan zeggen, die God begeer ik nou lief te hebben en hem begeer ik nou te dienen en hem begeer ik nou helemaal te vrezen. Je durft dat niet te zeggen van jezelf, dat het zo bij je geworden is. Want, en waarom durf je het niet te zeggen, ik parafraseer deze vraag maar even, je bent erachter gekomen dat je natuur, je zondige natuur, nog lang niet verdwenen is en dat die zo vaak nog precies het tegenovergestelde doet. God liefhebben, zijn wet liefhebben, nee, er wordt hier gesproken over van binnenuit kun je niet anders doen dan genieten van de zonde. En als je dat doet, dan geef je dus toe aan die verdorven aard. Nou, is dat nou categorie 4? Ik denk het niet. Ik denk niet dat er een categorie 4 is. Ik denk niet dat er nog een keer een groep mensen is die op de wet van de Heere reageert, toch met liefde tot Gods geboden, maar die dan dat toch niet durft te zeggen, omdat er nog ook zoveel liefde, tussen aanhalingstekens, tot de zonde overgebleven is. Als dat laatste zo is, dan kan dat wel in strijd lijken met het eerste. Maar het kan ook een bewijs zijn van het een tweemens geworden zijn. Iemand die bij categorie 3 hoort, die op Gods geboden reageert door van binnenuit te zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Iemand die door de genade Gods zo ver mag komen dat hij Gods wet, Gods inzettingen, Gods rechten, Gods woord, Gods dienst, Gods dag en alles wat van God is, als het ware zoekt te omhelzen. Omdat er wederliefde in zijn ziel is. God is begonnen met liefhebben. God is gekomen. God heeft zijn genade geopenbaard. En dat lokt uit tot wederliefde. Als dat zo is, dan is het tegelijkertijd in datzelfde mensenleven ook zo. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Want het willen is wel bij mij. Het willen van die wet lief hebben en die geboden Gods onderhouden en de Heere de eer toebrengen. Het willen is wel bij mij, Gode zij dank. Ja, dat is een bewijs van het nieuwe leven. Dat is een bewijs dat er een nieuwe mens ontstaan is, naar God geschapen. Maar het volbrengen vind ik niet. En nou is dit de vraag. Niet of die twee naast elkaar bestaan, want die bestaan naast elkaar. Vlees en geest. En die twee strijden tegen elkaar. Maar de vraag is, kun je met die overgebleven zonde nou vrede houden? Of is dat een voortdurende zorg en een voortdurend verdriet? En lokt dat uit, roept dat op tot een voortdurende strijd? Als je eraan toe gaat geven, en dat gebeurt soms in het leven van Gods kinderen, er zijn voorbeelden in de schrift die dat bewijzen. David, dat zal niemand toch ontkennen, dat was de man naar Gods hart, dat was de man die van zijn jeugd af aan al de Heere gevreesd heeft, die van de goede tierenheden des Heeren gezongen heeft, nietwaar, bij de schapen. Maar dat was een man die ondanks alles wat de Heeren hem gegeven had, toch ook een boze natuur hield. En die ook niet altijd waakzaam was en die zich soms bij de werkelijkheid van zijn verdorven bestaan heeft neergelegd en nog sterker, die soms zelfs zo ver gegaan is dat hij zijn boze lusten de teugels gevierd heeft. Met alle gevolgen van dien. Is dat met genade in strijd? Natuurlijk is dat met genade in strijd. Kan dat met genade gepaard gaan? Nee, eigenlijk niet. En toch gebeurt het. Al moet dan natuurlijk gezegd worden dat op dat moment niet uit de genade geleefd wordt en dat op dat moment ook zeker de vrezen des Heren de toon niet aangeeft. Maar het gebeurt in hetzelfde leven. Het gebeurt bij Petrus, het gebeurt bij zoveel waarvan de Heere ons eerlijk in zijn woord een beeld schetst. Gaat het zo pas over de kenmerken? Ja, maar de merktekenen van de ware christenen, dat zijn natuurlijk allemaal tekenen van de genade Gods in hun leven, maar in het leven van een christen kun je toch ook nog zo menigmaal merken, kun je toch ook zo menigmaal nog constateren dat er nog zoveel zonden en zwakheid in ons overgebleven is. Nu, als dat dan de werkelijkheid is, dan is de vraag, en daarom geeft de Heere ons daar zulke duidelijke aansporingen en waarschuwingen voor in zijn woord, wat doe je daar nou tegen? Wat doen we daar nou tegen? Leggen we ons erbij neer als iets dat onvermijdelijk is, in de hoop dat straks met het sterven dat allemaal een keer voorbij zal zijn? Of, en dan denk ik aan een woord uit de Hebreeënbrief, gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dat is dus een bloedige strijd, zo zegt de Hebreeënschrijver. En dat zal dan inderdaad soms ook zo ervaren worden. Nee, niet erbij neerleggen, niet eraan toegeven. Nog minder die lust om te genieten van de zonde voort laten bestaan in ons leven. Maar in de kracht van de Allerhoogste en met het gebed dat de Heere zijn kerk zelf op de lippen gelegd heeft. Strijden tegen die overgebleven zonden en zwakheden en geen wapenstilstand sluiten. Verlos ons van de boze. Ik denk dat dat de enige juiste manier is om op deze vraag te antwoorden. Hoe is het, zo wordt gevraagd, hoe is in die situatie van moedwillig zondigen de verantwoordelijkheid van de mens? Nou, waar lag Davids verantwoordelijkheid toen hij Batseba liet halen? Waar lag Davids verantwoordelijkheid? Daar is hij ten volle verantwoordelijk voor gehouden. En dat blijkt toch wel als de Heere Nathan stuurt. Dan is er geen excuus. Geen pardon. En dan zal David alleen in de weg van waarachtige verbrokenheid des hart en schuldbelijdenis en gelovig vertrouwen op het offer vergeving van zonden ontvangen. Maar het was zijn verantwoordelijkheid, zo heeft hij het zelf ook beleefd. Psalm 51 getuigt daarvan. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En dan niet de schuld op een ander schuiven. Niet als Adam de vrouw die bij mij gegeven hebt. David had ook kunnen zeggen, Bathseba is ook schuldig. Nee, daar heeft hij het helemaal niet over. Hij heeft geen woord over wat een ander gedaan heeft en waar een ander schuld aan heeft. En waar een ander misschien verleider of verleidster geweest is. Hij heeft er geen woord over. Ik heb gedaan. Hij heeft volledig voor Gods heilig oog aanvaard de verantwoordelijkheid voor het ongehoorzaam zijn aan Gods geboden. Gedragen. Die verantwoordelijkheid heeft hij 100% op zich genomen. Er is ook geen excuus voor. Zijn er nog meer vragen? Nog één kan er gesteld worden. Zingen uit het gebed des Heren. Vers 8, verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Heren, we willen uw naam danken voor het goede dat we van u hebben ontvangen. En zeker voor het evangelie dat u ons geeft. Het evangelie waarin gij zulke rijke en heerlijke dingen bekend maakt. Het evangelie dat ons van u spreekt. En van Christus. En van alles wat hij als borg en zaligmaker, als profeet, priester en koning gedaan heeft. En nog doet. En ook nog doen zal. Heren, wij willen u ootmoedig danken voor de heilsopenbaring, voor de waarheid. We hebben dat niet verdiend, dat wij de waarheid zouden weten. En dat wij bij de waarheid zouden mogen leven. Maar maak onze gang en onze treden nu vast in dat woord. En wilt ge dat woord ook vastmaken in ons binnenste. Laten door uw Heilige Geest een kracht mogen zijn tot zaligheid, voor het eerst of opnieuw. Wat we uit uw woord gehoord hebben over Paulus' vermaan aan het adres van de Filippenzen, een vermaan dat vandaag nog meegaat met de kerk, dat nog altijd van kracht is, doe ons verstaan wat dat inhoudt En leer ons ook, Heere, daar gevolg aan te geven. Maar zal dat kunnen, dan moeten wij ook door uw geest worden wedergeboren. Dan moeten wij nieuwe mensen worden. Dan moet dat evangelie inderdaad in ons leven die kracht betonen en beoefenen. Heere, u weet bij wie dat zo is, maar u weet ook bij wie dat niet zo is. O God, wij bidden om bekerende genade voor hen die onbekeerd zijn. En we bidden u ook om vernieuwende genade in het leven van hen die tot uw volk en kinderen mogen behoren. Geef zo uw zegen aan een ieder van ons en breng ons over 2 weken bij leven en welzijn nogmaals samen om met elkaar verder te lezen in dit schriftgedeelte. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Hoofdstuk 1 van de Filippenzenbrief te beëindigen.